We lezen vanavond het slothoofdstuk van het evangelie van Matthäus, dus Matthäus 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Zijn gedaante was gelijk een bliksem, zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld, en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk als zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden, tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen.
Het gaat vanavond over de drie-eenheid. Zondag 8. En ik wil dat stapsgewijs, gemeente, met u doornemen. We zetten vanavond 4 korte stappen. De eerste stap is dat we letten op het Bijbels spreken over de drie-eenheid. De tweede stap is dat we luisteren naar 3 Bijbelse getuigenissen van de drie-eenheid. De derde stap is dat we kijken naar de Bijbelse troost van de drie-eenheid. En de vierde stap is de Bijbelse bevinding van de drie-eenheid. Dus Bijbels spreken, Bijbelse getuigenissen, Bijbelse troost. Wat troost ons? De leer van de drie-eenheid. En als laatste de Bijbelse bevinding. Dus wat voor geestelijke leiding krijgen we vanuit zondag 8 met het oog op het persoonlijk geestelijk leven? We kunnen vanavond in ieder geval, gemeente, al onze attributen thuis laten. We hoeven geen, vergun me dat ik het maar even zo zeg, gemeente, we hoeven geen driekleur uit te hangen. Onze driekleur, onze Hollandse vlag, rood, wit en blauw. Om aan de hand daarvan uit te leggen wat de Bijbelse leer van de drie-eenheid is. Ook geen drie lucifersjes aansteken, bij elkaar houden, zodat die drie één vlam vormen. We hoeven geen driehoek te gebruiken. Geen boom voor te stellen. De wortels zouden dan het werk van God de Vader zijn. Stam, het werk van Christus. De takken en de bladeren, het werk van de Heilige Geest. We hoeven vanavond ook geen huis op te richten. Dat ook vaak als een voorbeeld wordt gebruikt. Het fundament zou dan het werk van de Vader zijn, de schepping. De muren, het werk van de Zoon, de verlossing. En het dak daarboven, het werk van de Heilige Geest, de heiliging. We hoeven vanavond geen voorbeelden te gebruiken, omdat God niet te begrijpen is. God is niet te begrijpen. En daarom hoeven we hem ook niet te begrijpen. Wie voorbeelden gebruikt om de drie-eenheid uit te leggen, wekt een verkeerd beeld van God op. Die veronderstelt dat we op enig moment het kunnen begrijpen. En heeft daarmee een afgodsbeeld gemaakt. Ik zeg het scherp, gemeente. Ik weet het. De troost van de drie-eenheid is dat we God mogen vrezen. En vrezen, dat betekent kinderen en jongelui vertrouwen en aanbidden. En eigenlijk kan een kind in de kerk dat begrijpen. Er zijn veel gedeelten in de Bijbel die moeilijk zijn. Niet alleen voor onze kinderen, voor grote mensen. In ieder geval voor mij. Veel hoofdstukken die wij niet kunnen begrijpen. En waarvan we soms ook tegen elkaar moeten zeggen, wellicht zullen we deze hoofdstukken nooit begrijpen. Om wat voor reden dan ook, het kan zijn dat de Heer ons dat niet vergunt. Dat we te weinig licht onder leiding van de Heilige Geest ontvangen om die hoofdstukken te doorgronden en te verstaan. Dat is ook niet erg. Dat houdt ons ontmoedig. En als leerling van de Heer Jezus gebonden aan zijn voeten, stel je voor dat iemand de Bijbel helemaal zou begrijpen. Ik moet denken even tussendoor maar ter illustratie aan een predikant die met emeritaat ging. Het was een grote schriftgeleerde. En tijdens een van de laatste catechisatieavonden vroegen ze catechisanten: dominee, u gaat nou met emeritaat. Dat betekent dat u geen gemeente meer dient, maar nog wel mag preken, toch? Dat klopt. Bent u niet nog al een keer uitgepreekt? U preekt al 40, 50 jaar, bent u niet al een keer uitgepreekt? Het antwoord van mijn vriend was: kinderen, ik begin nog maar net. God is niet te begrijpen. Niet te vangen in onze beelden. Niet vast te leggen in onze woorden. Niet te vergelijken met een van de dingen die wij hebben gemaakt of die Hij heeft geschapen. Hij staat daarboven. Trouwens is het niet de Heere zelf. We hebben dat vanavond tot twee keer toegezongen. Die retorische vraag: wie is aan u gelijk? Dat zegt de dichter in Psalm 89. Maar is het niet God zelf die op meerdere plaatsen, ik denk aan één hoofdstuk, Jesaja 46, waarin God heel concreet de afgodsdienst in Israël en in de landen rondom Israël de draak mee steekt en op een gegeven moment tegen zijn eigen volk zegt: waarbij zult gij mij dan vergelijken? En aan wie zal ik gelijk zijn? En het stellen van die vraag is het geven van het antwoord. Laten we nooit voorbeelden gebruiken. Ook niet in de klas voor onze kinderen. Waarom niet? Wel niet alleen omdat God niet is te vergelijken en niet is te begrijpen. Maar we zouden de gedachte kunnen wekken bij kinderen die moeilijk kunnen leren, dat zij God nooit kunnen leren kennen. Omdat ze het verhaal van de meester of de juffrouw niet begrijpen. Het unieke van deze God, de God van de Bijbel, is dat hij gevreesd wordt door anders begaafde mensen. Die de Heere met hun hele hart en met hun eigen gaven liefhebben. En dat deze God de steen des aanstoot is voor mensen die misschien nog leraar zijn op een universiteit. En alles willen begrijpen, maar zich ergeren aan God. Dat is ook een troost, gemeente. Bij elk punt, bij elke stap, en ik ben nu bij het einde van de eerste stap, wil ik de troost daarvan uitlichten. Troost dat we God niet hoeven te begrijpen, is dat we alleen maar naar de Heere hoeven luisteren. En daarmee zit zondag 8 ook in. Die tweede vraag, ik wil het toch even met u lezen, aangezien er maar één goddelijk wezen is. Waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan is het eenvoudige, kinderlijke antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Omdat de Heere dat van zichzelf zegt. Dat hij zo is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En tegelijkertijd één. Wat is het Bijbelse geloof? Eenvoudig. Dat is niet afgestemd op ons verstand. Dat is niet afhankelijk van ons inzicht. Dat heeft niets te maken met scherpzinnigheid. Het heeft alles te maken met de kinderlijke vrezen. Des Heren. Met het luisteren naar Gods stem. Met de houding van een jonge Samuel die we volgende week, zo God het geeft, zullen ontmoeten. Spreek, Heren, want uw knecht hoort. En daarom is deze drie enige God voor alle mensen te vrezen, te dienen en te aanbidden. Of ze nu een universiteit hebben doorlopen. Een van onze vrienden in het midden van onze gemeente zei het laatst zo treffend. In de hemel zijn meer analfabeten dan mensen die kunnen lezen of schrijven. Ik geloof het ook. Meer analfabeten dan mensen die net als u en ik kunnen lezen en schrijven. God heeft zichzelf aan hen geopenbaard. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En omdat God zichzelf zo geopenbaard heeft en tot hun hart sprak, mochten ze in alle eenvoud deze God vertrouwen, liefhebben en vrezen. Dat is nu mijn troost. Dat ik met alles wat er om me heen gebeurt en met alles wat er in mijn leven plaatsvindt, de Heere gelukkig niet van mij vraagt dat ik hem begrijp. Aan hem is alle wijsheid. Maar dat God van mij vraagt om hem te volgen. Meer niet. We maken een stap naar het tweede punt. Bijbelse getuigenissen rondom de drie-eenheid. Zijn die er dan? Jazeker, vele zelfs. Op verschillende plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament openbaart God zichzelf als de drie-enige God. Meer dan eens vertelt de Heere ook duidelijk dat hij bestaat uit drie personen. En trouwens wat al opvalt aan het begin van de Bijbel is dat de één van de drie zichzelf meteen bekend maakt. En dat is in Genesis 1 vers 2, God de Heilige Geest. De Geest van God zweefde over de aarde. Zoals het ook de Heilige Geest is, die als laatste op de laatste bladzijde en in de laatste verse van Gods woord aan het woord is. De geest en de bruid zeggen, kom, ja kom, haastiglijk, Heere Jezus. Van deze drie is het de eerste, de Heilige Geest, die naar buiten treedt en zichzelf openbaart. Die het gordijn opzij schuift en zichzelf ook voorstelt in het midden van Gods werk. Maar het is niet alleen de Heilige Geest, het is ook de Heere God die meer dan eens zelf zegt dat hij bestaat uit drie personen. Ik wil vanwege de tijd maar drie plaatsen nagaan. De eerste plaats is uit het Oude Testament en vervolgens twee plaatsen uit het Matthäus-evangelie. Kijkt u maar met me mee. We gaan naar Jesaja 61, vers 1. De keus voor dit vers, gemeente, is ook ingegeven door de catechisatie van de afgelopen week. De jongste groep die ik mag hebben, hebben we juist dit vers ook besproken in de achterliggende week. Jesaja 61, vers 1. Dat is niet alleen een vers wat in het Oude Testament staat. Het staat ook in het Nieuwe Testament, dat zullen we zo zien. Jesaja 61 is de Heere aan het woord. Maar al lezend stel je jezelf de vraag, wie is deze Heere? Ik lees met u vers 1. De geest des Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis. Als je dit vers leest met de vraag om wie gaat het hier nu eigenlijk, staat als eerste de geest, de heilige geest wordt hier bedoeld. Jezus legt dit vers later uit in de synagoge in Capernaum, dat staat beschreven, Lucas 4, en maakt duidelijk dat hier God de heilige geest mee bedoeld wordt, met de geest. En tegelijkertijd staat er de geest van de Heere, Heere. Bij mij Heere met één kleine h, en vervolgens heren met allemaal hoofdletters. Op mij. De geest is niet op de Heere. De geest is op mij. En dan spreekt de Heere verder omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waarmee heeft de Heere mij gezalfd? Met de geest van de Heere. Hier zien we een van de plaatsen in het Oude Testament waar al gesproken wordt over drie personen. De geest, 1. De Heere, 2. Op mij, 3. En als die mij voor de rest in het hoofdstuk aan het woord is, dan wordt al heel snel duidelijk dat hiermee de knecht is, Heere, de Messias. Om het te zeggen in de taal van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus bedoeld wordt. Jesaja 61 vers 1. Is een van de plaatsen in het Oude Testament waar God zich openbaart in drie personen. Al horen we hier de Vadernaam nog niet. En al kan vanwege de vervulling van de belofte die nog staat te gebeuren, de Heere zichzelf niet bekendmaken onder de naam Jezus. Het gewaad van het Oude Testament onthult zich hier God de Drie-enige. Hij spreekt over de Heilige Geest, over de Heere en over de Messias, de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament, dit is één van de plaatsen, spreekt de Heere meer dan eens over zichzelf in drie personen. De God van het Oude Testament is dus niet anders dan de God van het Nieuwe Testament. We gaan naar de tweede plaats in het Nieuwe Testament. Matteüs 3. Kijkt u maar met mij mee. Matteüs 3. Met dit hoofdstuk gemeente begint het tweede deel in het Matteüs-evangelie. Matteüs 3. Matteüs 1 en 2 beschrijven Jezus' geboorte. En wat er rondom de geboorte van de zaligmaker in Bethlehem en in de directe omgeving van Bethlehem gebeurt. Vervolgens wordt er een sprong in de tijd gemaakt van meer dan 30 jaar als de evangelist inzet met hoofdstuk 3. En hij start dat deel met het beschrijven van de dagen van Johannes de Doop, die in de woestijn aan de oevers van de Jordaan predikt en veel mensen trekt. Van heidenen ver stromen ze naar Johannes toe. En op enig moment is daar ook iemand tussen de scharen die als een gewone man, onherkenbaar, niet opvallend, tussen de mensen zich begeeft. Misschien stoot er wel iemand tegen hem aan. Keek een ander geïrriteerd naar hem toen hij in zijn beleving voordrong. Maar als hij staat van Johannes, wordt het Johannes ook bekendgemaakt. dat hier Jezus voor hem staat. De Zoon van God. Die net als al die andere mensen die ook op enig moment voor Johannes kwamen te staan, gedoopt wil worden. Johannes weigerde dat, ik zit nu bij vers 14. Omdat hij doorkrijgt wie het is. Waarom weigert Johannes Jezus te dopen? Omdat de doop van Johannes betekent dat mensen hun zonde moeten belijden. Om vergeving moeten vragen. En met de verwachting van de komende Messias zich op moeten stellen aan de rand van de weg. Uitziende naar de komst van de zaligmaker, waarvan Johannes al een paar keer heeft gezegd, hij staat in het midden van u en hij is binnenkort onder ons. Terecht weigert Johannes Jezus te dopen. Immers, wie overtuigt hem van zonde? De Zoon van God. Onnozel als het gaat om het doen en het kennen van het kwade. In alle oprechtheid weet de Heer Jezus van geen één kwaad iets. Al meer dan 30 jaar. Hij kan straks ook in alle onbevangenheid tussen de scharen het zeggen. Kom maar, overtuig mij maar, wat heb ik verkeerd gedaan? De scharen gelooft het niet Johannes wel en hij weigert hem te doop. Maar de Heer Jezus dringt erop aan en maakt aan Johannes duidelijk dat alleen in deze weg alle gerechtigheid van God vervuld zal worden. En Johannes begrijpt wat de zaligmaker bedoelt. Wat bedoelt de Heer Jezus wel? Dit. Om de vergeving van de zonde te ontvangen, moet er iemand tussen God en ons in gaan staan. Al belijden wij heel ons leven onze zonde. Al liggen we dagelijks op onze knieën. Zolang er niet iemand anders met een hoofdletter tussen ons en God instaat, hebben de vergeving van de zonde niet ontvangen. Enkel het belijden van onze zonde brengt ons geen stap dichter bij God. Wie dat denkt, is teruggekeerd naar Rome. Maar hij staat daar voor Johannes. En Johannes neemt hem mee het water in. En op de plaats waar al die mensen voor de Heere Jezus, voor de zaligmaker, hun zonde beleden hebben en door Johannes onder water werden gedompeld, staat Christus zonder een woord te zeggen. Want hij is het lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij doet zijn mond niet open. Hij laat zich onder water drukken. Op de plaats waar mensen hun zonde hebben beleden. En rijst op uit het water in de gestalte van een kruisdragende borg en middelaar. Beladen met de zonde en de schuld die liggen op de bodem van de Jordaan, slaat Jezus de weg in naar Golgotha. En Matthäus beschrijft in zijn evangelie hoe Jezus deze weg tot aan Golgotha afloopt. Hij staat tussen zondaren en een heilig God in. En op dat beslissende moment, en daar wil ik even de aandacht voor vragen, gemeente, ook in het licht van zondag 8, vers 16 is dat. Op dat beslissende moment, als de Heer Jezus opklimt uit het water, zonder iets te zeggen, hij heeft geen zonde beleden, zwijgend verricht hij zijn borg en middelaarswerk, zwijgend gaat hij onder, zwijgend staat hij op, wordt de hemel geopend en kijkt God recht in het hart van de Zoon. Geen seconde eerder en geen minuut later. De hemel gaat pas geopend wanneer Christus onder het water van de Jordaan ging. Toen hij onderging, als een symbolische prediking voor wat hem 3 jaar later te wachten staat, toen hij onderging onder de last van Gods toorn, werd de hemel geopend en keek God door de gekruisigde Christus, Gods kerk, recht in het hart. En zag geen schuld meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. De hemel wordt voor hen geopend. En de geest van God daalt af. Matthäus laat in het midden wie die geest ziet afdalen. Hij met een kleine letter of hij met een hoofdletter. Ik neig ertoe, gemeente, om te zeggen het laatste. Hij met een hoofdletter, de Zoon van God, ziet de geest van God nederdalen en op hem komen. 3. Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze 3 zijn op dit moment 1. 1 in hun gezindheid. 1 in hun doel. 1 in hun arbeid. 1 in hun gezindheid, jazeker. 1 in hun genadige gezindheid. Hier is de Vader aan het woord die de Zoon heeft gezonden. En die zwijgt de Zoon wanneer de Geest op hem daalt als de Geest van de Heere, waarmee hij gezalfd wordt om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om te prediken het aangename jaar des Heer. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest verheerlijken zich wanneer de Zoon de bodem van de Jordaan heeft geraakt, afgedaald is symbolisch in de diepte van Gods toren en gebogen heeft onder Gods gericht. Zo openbaart God zijn drie-eenheid, gemeente. Op dit beslissende moment, als alles in het teken staat van het verwerven van heil, genade en verzoening. Om die reden openbaart God zich als de drie-enige. Niet om te speculeren, niet om onze tanden erop stuk te bijten, niet om daarover te discussiëren, maar om te weten vanuit het woord dat het heil dat God verworven heeft voor zijn kerk, verworven is door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat een zondaar daarom gezaligd wordt door een drie-enig God. Wat is de troost voordat we de stap maken naar de derde Bijbelse getuigenis? Wel, de troost is dit, gemeente, dat een drie-enige God zich wil laten kennen door een zondaar die zijn schuld heeft beleden, die berooid aan de oevers van de Jordaan staat en die het van geen andere kant meer kan en wil verwachten dan alleen maar van deze kant, van boven, van God vandaan. Wat heeft een zondaar een machtig God als hij buigt voor de Heere? Kent hij dan al de drie enigen? Dat is niet met mijn punt. U loopt op de dingen vooruit. En u betrekt God op uzelf. Kijk eens wie God is. Hoe hij zich openbaart. Hoe hij als de drie enigen achter het zalig maken van zondaren staat. Ontroert ons dat niet, gemeente? Verbreekt dat ons hart niet? Maakt dat niet ons ootmoedig en klein van God? Dat er 3 zijn, met eerbied gesproken, die zich inspannen om het behoud van ons leven. En wat is het ook aangrijpend als je vanavond zonder de Heer in het leven staat. Dat is 3. Tegen 1. En dat ga je echt verliezen. Als je niet buigt voor hem. De tweede en de laatste keer in het Matthäus-evangelie. En dat is niet toevallig, gemeente. We zullen de lijn wat even wat uitlopen. De tweede en de laatste keer dat in het Matthäus-evangelie zo nadrukkelijk over de drie-eenheid wordt gesproken, is bij een andere doop. Dat gedeelte hebben we gelezen vanavond. Matthäus 28. Laten we maar even naar dit hoofdstuk kijken. En rondom dit hoofdstuk zullen we ook onze derde stap zetten. De Bijbelse troost van de drie-enige God. Ik zei het net al, dat is niet toevallig. Dat juist bij dit hoofdstuk, Matthäus 28, opnieuw de drie-eenheid zich openbaart. gedeelde noemer tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 28 is de doop. Niet dat beide dopen hetzelfde zijn. Laten we niet beginnen met die verwarring, gemeente. De doop van Johannes de Doper is uniek, is beperkt tot dat moment. Het moment waarop Johannes gaat prediken, dan begint de bijzondere bediening van zijn doop. En de doop van Johannes de Doper is afgelopen op het moment als de prediking van Johannes zijn bestemming vindt. En zoals Johannes dat dan zelf verwoordt, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Als Johannes als de heroud zo de komst van de koning heeft aangekondigd, dan wordt hij door de Heer ook uit zijn dienst ontslagen. En wat doet de Heer dat op een aangrijpende wijze? Johannes krijgt niet de tijd om te rusten. Johannes moet Jezus volgen. Het beeld van zijn meester vertonen. Al is hij dan niet meer de heroud als voorloper van de zaligmaker. Hij is wel de kruisdrager. Als voorloper van de zaligmaker. Opgesloten in de gevangenis wordt hij terecht gesteld. Ja, Johannes, je meester zegt het later. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De doop van Johannes is uniek in de hele heilsgeschiedenis. Beperkt tot dat moment en tot die plaats. Hij predikt en leert de doop der bekering en vergeving van de zonde. En met die doop kan ten diepste alleen Jezus gedoopt worden. Zoals de zaligmaker dat later ook tegen Petrus zegt aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Petrus, je hebt wel zo'n grote mond. En je doet wel zo stoer. En je werpt jezelf al op als een van mijn volgelingen die waar ik ook zal gaan, mij altijd zal navolgen. Maar besef je wel dat met de doop waarmee ik gedoopt word, jij niet gedoopt kan worden. En Petrus snapt er op dat moment geen snars van. Het is een wonder, gemeente, dat de Heer dat verdraagt. Dat God in zijn wijsheid soms ook denkt, en ik hoop dat u dat herkent vanuit uw eigen leven. Daar kom ik later nog wel een keer op terug. En tussen dat moment van grote woorden en dat moment van later gaat elk van zijn kinderen een keer op zijn gezicht. Dan moet de Heer komen. En moet God spreken. De doop verbindt deze drie hoofdstukken. Ja, wel met dit verschil. Matthäus 3 is het de doop van Christus' vernedering. Matthäus 28 is het de doop van Christus' verhoging. Want hij staat daar als de verhoogde zaligmaker. Hij is degene, nu maak ik de stap naar het derde punt, Bijbelse troost van de drie-eenheid. Hij is degene die zich hier openbaart als de opgestane Christus. En die op dit moment ook met gezag handelt en met gezag spreekt. Het lijkt wel alsof in één keer ook de toon in het Matthäus-evangelie is omgeslagen. Tot hiertoe was voortdurend de Heer Jezus het leidende voorwerp, letterlijk en figuurlijk. Alles stond in het teken van zijn lijden en sterven, maar hij werd ook geleid. Het leek alsof hij niets had in te brengen, dat de mensen maar konden doen en laten wat ze met hem wilden doen. Maar vanaf die eerste dag van de nieuw begonnen week, vanaf het moment dat de zaligmaker opstaat uit de doden, is hij de handelende persoon. Hij staat op. Hij zoekt zijn kinderen op. Hij weet wie ze zijn. Wat is dat ontroerend, gemeente, vers 5. Dat namens de Heere die engel zegt, ik weet dat gij Jezus zoekt. Ik kan het toch niet nalaten. Om even daarbij stil te staan. Dat weet de Heere nou ook in Sliedrecht Bethel. Wie Jezus zoekt. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat God dat weet. Waar je hart naar uitgaat. En dat hij ook weet. Want dat is hier het geval. Dat we misschien wel eens een keer op de verkeerde plaats zoeken. bij het graf. Terwijl de opgestaande niet meer bij het graf hoort, maar bij het leven. Maar hij weet dat. Ik zou tegen u vanavond willen zeggen, vertroost uzelf met deze woorden. Ik weet dat gij Jezus zoekt. En ik zeg er direct ook bij, houd aan, grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven. God weet het. Al durf ik het voor mezelf nog niet eens te zeggen. En al hoeft een ander het niet eens te weten. Maar dat hij laat merken onder de prediking, ik weet wie je zoekt, namelijk Jezus. Hij is de opgestane koning, de hemelvorst. En vooral in die laatste verse gemeente van ons Matthäus evangelie zien we dat naar voren komen. Hij heeft de engel het bevel gegeven dat ze moeten gaan naar Galilea, naar een berg waar de Heer Jezus, voordat hij ging lijden en sterven, vers 7, al had aangegeven, daar zal ik jullie ontmoeten. Waar die berg precies is, dat weten we niet. De een houdt het voor de berg waar de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken. Een andere voor een andere berg, hoe het ook zij. Jezus' discipelen weten waar ze hem kunnen vinden. En ze snellen naar die berg. En op de afgesproken plaats is de zaligmaker daar ook. En hij spreekt hen ook persoonlijk aan, vers 16. Jezus heeft hen bevolen, de opdracht gegeven om daar naartoe te gaan. Hij staat daar als de opgestane levensvorst. Aan de ene kant is hij dezelfde. Matthäus benadrukt het voortdurend. Jezus heeft hen daar bescheiden. Vers 18. Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende. Hij is dezelfde gebleven in zijn gestalt, in zijn postuur, in zijn gelaatsuitdrukking, in zijn stem. Ze herkennen hem, omdat ze hem kennen. Van 3 jaar omgang dat achter hen ligt. En toch is hij zo totaal anders. Nu spreekt hij voluit over het gezag dat hij heeft ontvangen, vers 18, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Aan mij is alle volmacht, al het gezag gegeven. Deze woorden die de zaligmaker gebruikt, herinneren ons aan Daniel 7, vers 13 en 14, het gezicht van de profeet, waarin hij een als de zoon des mensen gelijk ziet naderen tot voor Gods troon. En deze mensenzoon steekt zijn hand uit en ontvangt uit de hand van God alle heerschappij, alle macht. Voor Caiaphas en voor Pilatus was Christus nog de vernederde zoon des mensen. Maar nu het graf ligt opengebroken en de dood verslagen ligt in het graf, is hij de verhoogde zoon des mensen. Hij spreekt met majesteit en heerlijkheid. Aan mij is gegeven. Van wie? Van God ontvangen. Alle macht. In hemel en op aarde. In deze twee gemeenten, kleine doorboorde handen van Jezus en mensen zoals u en ik, heeft God alle macht gelegd. In hemel en op aarde. En deze kleine gestalte, hij is niet groter dan u en ik, is bij macht om alle macht in hemel en aarde te dragen. Als één van ons regeert hij over ons. Ontvangen namens zijn vader. Zo staat hij daar, met het volmacht dat de Vader hem verleent. En het eerste wat hij doet als hij dat gezag heeft, is het openbaren van wie de Vader, de Zoon en de Geest is. Gaat dan heen, dezelfde dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als koning deelt hij zijn bevelen uit. Maar hij is wel koning in naam van de Vader en in naam van de Geest. De Zoon openbaart ons wie God als de drie enige is. Buiten het gelovig kennen van de Zoon kennen we nooit de Vader als onze Schepper. En leren we nooit de Geest kennen als onze Heilig Maker. De Vader heeft dat toevertrouwd aan de Zoon. Dat Hij in naam van de Vader zijn Vader bekend maakt. En de Vader heeft hem toegerust met de Geest, opdat de woorden die de Zoon spreekt vertrouwen wekken in het hart van een zondaar door het werk van de Geest. Kijk even met u naar die uitdrukking, gemeente. Hoe leren we nou de drie enige God kennen? Het troost voor ons hart. Ik wil eerst kijken met u naar de woorden, dezelfde dopend in de naam van de Vader. En dan tenslotte aan het einde van de preek terugkeren naar zondag 8. Christus geeft het bevel om te onderwijzen en te dopen en te leren. Met die drie slag tekent de Heere Jezus met eerbied gesproken uit hoe wij God als de drie enige God mogen leren kennen. Dat gaat nooit zonder onderwijs. Dat gaat nooit buiten de doop om. En dat gaat nooit door het leren, onderhouden van Jezus, gebod en woord. Ik stop hier even, gemeente. En ik trek op dit moment al een paar persoonlijke lijnen naar het geestelijke leven. Als de Heer in jou en mijn hart gaat werken, jongelui, dan plaatst God jou voor hem. En dan laat God je zien wie je bent in het licht van wie hij is. Dan is het de vraag niet in je hart, hoe leer ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kennen. Maar dan wordt de brandende vraag in jouw hart, hoe word ik met God verzoend? Al luisteren naar het woord, geeft de Heer op zijn eigen wijze, en God daar is daarin vrij, geeft de Heer op zijn eigen wijze van stap voor stap daarin onderwijs en duidelijkheid. In ieder geval, hoe die weg ook gaat, nogmaals, daarin is de Heere vrij. En laten we daarin ook God vrij in zijn wijze, gemeente, om eerbied te hebben voor het machtige werk van de Heilige Geest. In ieder geval werkt de Heere naar twee kanten toe. Steeds meer naar mezelf, zodat ik mezelf leer kennen wie ik ben voor de Heere. En op enig moment werkt de Heere ook toe naar het kennen van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Bij de een gaat dat in een weg van verbrijzeling, bij de ander in een lieflijke weg waarin de Heere zacht en stilletjes iemand trekt naar de voeten van de zaligmaker. God is daarin vrij. Het begin van het geestelijke leven is vaak gestempeld door het leren kennen van de Heere Jezus Christus als mijn schuldovernemende borg en middelaar. Dan is het hart nog lang niet afgestemd op het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tenminste, niet bewust afgestemd. Want tegelijkertijd laat de Heere zien wie het werk van de Vader is. Ook in het leven van iemand die verlegen is om de Heere Jezus Christus als zijn schuldovernemende borg en middelaar. Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen? Als jij voor God te staan komt te staan, jongelui, en je weet dat je voor de Heere niet kan bestaan. Als je last krijgt van de vraag, dat is eigenlijk geen vraag, toch? Ik kan niet sterven en God ontmoeten, want mijn zonden zijn niet vergeven. Dan kan je dat soms ook heel erg benauwd maken, dat hoeft niet altijd, dat kan. Maar tegenover die achtergrond laat de Heere ook zien wie hij is in het dagelijks leven. Als jij misschien 's nachts of 's avonds in je bed bidt tot God om een nieuw hart en soms niet kan slapen. Die kinderen en die jonge mensen zijn er onder ons. Vanuit de wetenschap, als ik vannacht sterf, dan kan ik God niet onder ogen komen. Wat is het dan toch een groot wonder, of niet? als je de volgende morgen je ogen wel mag open doen. Als je wel mag opstappen. Als je wel je mag kleden. Als je je wel mag eten en drinken. Achter al die weldaden schuilt de zorg van God, de hemelse Vader. En wie is het eigenlijk die jou voortdurend steeds trekt naar de binnenkamer? Je brengt op de knieën. Wie is het die ervoor zorgt dat als je uit school thuis komt, dat je eerst je schooltas neerlegt, je terugtrekt in de stilte en je hart uitstort voor de Heere met het gebed of je hem mag leren kennen? Is dat niet God, de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden? Nee, al ken ik hem nog niet. Ik moet denken, gemeente, aan die mooie woorden uit artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bredy zegt het daar. Wij voelen de werking van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in onze harten. Dat kan ook niet anders. Deze drie, mag ik het eens menselijk zeggen, verliezen elkaar nooit uit het oog. Laten elkaar nooit los. Werken nooit zelfstandig ten opzichte van elkaar. Maar trekken alle drie, ieder op zijn eigen plaats, gezamenlijk op. Ook in het persoonlijke leven van u en van mij. Wanneer God in ons hart is gaan werken. Al vraagt de Geest alle aandacht op voor de Zoon. En al schuift met eerbied gesproken de Vader de Zoon in het middelpunt. En vestigt mijn ogen op zijn Zoon. Het is de Zoon die voortdurend ook benadrukt dat Hij de gegevene van de Vader is. En dat Hij alleen maar omhelst kan en wil worden door het geloof. Als de Geest ons dat geloof geeft. En dat wil de Geest geven. Daarvoor is Hij aangewezen. En met die gave is Hij toegerust. Ze willen het alle drie, gemeenten. U, jou en mij zalig maken. Wat is dat groot, hè? Dan zou er nou in de hele wereld niemand geven om jou, om je leven, om je ziel. Dan zijn er boven deze wereld altijd nog drie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die met innerlijke bewogenheid en ontferming je nood gadeslaan en niets liever willen dan dat jij zalig wordt. En klaarstaan om u, jou en mij ook zalig te maken. Laten we aan Gods gewilligheid, gemeente, nooit twijfelen. Als je verloren gaat, dan is het om die reden dat je ontkent dat God dit wil. Jou zalig maken. In die naam zijn we gedoopt. En daar beloofde de Vader dat Hij van alle goed ons verzorgen wil. En al het goede ook ons ten beste keren wil. In die naam zijn we gedoopt. Daar beloofde de Heilige Geest dat Hij onze schuld en zonde wil wegnemen. Ons zijn gerechtigheid en heiligheid wil schenken. In die naam zijn we gedoopt. Daar beloofde de Heilige Geest aan ieder die gedoopt werd, dat Hij ons wil toe-eigenen. Dat wat wij in Christus hebben. Ziet u wat ik bedoel? Dat deze drie enige God niets liever wil dan u zalig maken. En dat dit te ontkennen vanmorgen, vanavond, mag ik eens een uitspraak van een Puritein citeren. Dit te ontkennen God vermoorden is. Dan gebruik je daarvoor nog zoveel godsdienstige redenen. Je ontkent wie God is. De troost. Wat is nou de troost? Wel, dan moeten we even terug naar Matteüs. Kijkt u maar even met me mee, vers 17. De staat, als zij hem, de opgestane levensvoort, zagen, baden zij hem aan. Men gaat lang uit op de grond liggen, maar sommigen twijfelen en die blijven dus staan. Was dat verschil van tevoren zichtbaar? Nee. Toen ze onderweg naar die berg in Galilea waren, liepen ze allemaal even hard. Maar de ontmoeting met hem legt het verschil en het onderscheid in hun hart open voor hem. Zo is het ook onder de prediking van het evangelie. In het dagelijks leven zie je in het leven van Gods kerk weinig verschil. Als het gaat om hun staat. Maar onder de prediking van de gekruisigde Christus wordt het verschil opengelegd wat betreft hun stand. Bij de een wordt het geloof beoefend. En hij gaat in aanbidding voor Christus door de knieën. En een ander blijft staan en twijfelt. Niet aan de vraag of hij het is. Nee, hij is Jezus. Ze kennen hem. Maar wel aan de vraag of ik bij deze Jezus, de opgestaande levensvorst, pas. Ik kan me voorstellen dat er vanavond ook zulke twijfelaars in de kerk zitten. Je bij jezelf denkt, zondag 8, de drie-eenheid, ken de Heer nog niet zo lang. Of dat je bij jezelf denkt vanavond, de drie-eenheid, dat is een hoge stand in het geestelijke leven. Nou, ik hoop dat u vanavond al luisterend erachter bent gekomen dat deze drie-eenige God aan het begin staat van het geestelijke leven. Maar ik wil vanavond wel vanuit dit evangelie aan u en aan jou de vraag stellen, hoe functioneert dat nou in uw leven? We bijna aan het einde van de preek zijn. De preek begon met de opmerking, we kunnen alle attributen thuis laten. We hoeven God niet te begrijpen. God is alleen te aanbidden. Als je zo vanavond zat mee te luisteren, was dat geloof dan ook in beoefening? Dat je hart uitging door Christus naar de Vader. En de Heilige Geest. Want hij is de opgestane levensvorst. Hij stond niet op voor zichzelf. Hij is verhoogd door zijn Vader. En zijn Vader heeft de Zoon verhoogd. Opdat de verhoogde Christus de Geest kan zenden. Hij staat hier in het middelpunt van de drie-enige God. En in en door hem openbaart zich de Vader en de Geest. Maar sommigen twijfelen. Wat is dat voor een twijfel? Laten we allereerst maar gewoon heel eenvoudig tegen elkaar zeggen, gemeente, en dat mag ons ook vertroosten vanavond. Deze opgestane Christus staat niet te hoog voor twijfelaars. Want hij komt bij hen, vers 18. Hij ziet ze staan en nadert tot hen. Matthäus gebruikt hier een merkwaardig woord, een woord dat in dit evangelie maar twee keer voorkomt. De eerste keer is in de geschiedenis van Petrus. Die in die vliegende storm midden in de nacht op zee, ze dachten eerst dat dat een spook was die naar hun toe kwam, maar uiteindelijk herkennen ze de zaligmaker, schreeuwt door die storm, meester, bent u het? Zeg dat ik kom! En het klinkt vanuit die storm, kom! En Petrus gaat. Hij gehoorzaamt zijn meester. Al stormt het nog zo hard. Al verkeren al die andere discipelen achter hem in doodsangst. Al hoort hij dat schip kraken vanwege die beukende golven nog even. En ze gaan naar de kelder. Maar dat woord heeft hem gevangen. En hij gaat. Lopend over die golven kijkt Petrus om zich heen. En dan gebruikt Matthäus datzelfde woord. Petrus gaat twijfelen. Waar begon dat twijfelen? Dat begon niet bij die woeste golf. Dat begon niet bij die klapperende touwen. Dat begon niet bij het gekraak van dat schip. Dat begon toen hij geen oogcontact meer had met Jezus. De opgestane levensvorst, mogen vanuit Matthäus 28 zeggen. Maar die daar in die storm voor zijn lijden en sterven een tipje van die almacht oplicht. En laat zien dat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mag ik zo even bij u terugkomen? Jullie vanavond wat mee te luisteren en de Heere mag kennen. Maar niet durft te komen bij dit stuk van de drie-eenheid. Waarom twijfelt u? Zal ik u het antwoord geven? Wat voor zicht heeft u op dit moment? Van de Bijbelse Heere Jezus Christus. Is dat een omvloerst gezicht? Kijken we met ogen naar hem waarmee we geen recht doen aan wie hij is? Zien we in hem alleen die schuldovernemende borg? Of is hij ook degene die dood en graf heeft overwonnen? De opgestane levensvorst. Die zegt, aan mij is gegeven. Alle macht. Alle macht. In hemel en op aarde. Ziet u hoeveel vertrouwen de Vader in de Zoon heeft? Dat de Vader met een gerust hart al het vertrouwen gelegd heeft. Mag ik het gewoon menselijk zeggen, gemeente? In de kleine handjes van Jezus uit Nazareth. Maar het zijn wel doorboorde handen. Handen van de opgestane koning. Omdat de Vader weet, deze handen zijn in staat om alles te dragen. Zou hij dan niet u kunnen dragen? En is dat ook niet de les die de Heidelberger Catechismus, nu maken we de laatste stap en dat doen we heel kort, nog niet eens vanwege de tijd, maar juist ook vanwege de kortheid van deze zondag, zou de Heidelberger Catechismus dat ook niet vanavond aan ons willen leren? Als het inzet van het antwoord is, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige, eeuwige God zijn. En dat na zondag 8 de Heidelberger Catechismus eerst gaat uitleggen wie God de Vader is in zondag 9 tot en met 10. Vervolgens wie God de Zoon is vanaf zondag 11 tot en met 19. En daarna wie de Heilige Geest is vanaf zondag 20 tot en met 52. Let je er even op, meer zondagen voor de Geest dan voor de Vader. Ja, omdat het de Geest is die ons indachtig moet maken. Alles wat Jezus heeft gezegd. Omdat het de Geest is die alles uit de Zoon neemt en het aan ons verkondigt. Omdat het de Geest is die ons bindt aan de voeten van de Zoon. Opdat wij door de Geest der aanneming in het zien op de Zoon, Abba, Vader, durven en mogen zeggen. Amen.